Dat is PNL-DLO, Delta, Lima, Oscar en Veldhoven. Om te beginnen, in Amerika melden ze even dat de Radio Club of America een nogal prestigieuze organisatie kennelijk, die heeft besloten om Tom Clark, W3IWI vroeger en tegenwoordig K3IO van Amstad, te benoemen tot fellow van die club. Nou ja, dat schijnt heel bijzonder te zijn. Dus, nou ja, daar zitten beroemde voorgangers in die organisatie. En het is dus een hele eer dat hij daar ook in opgenomen is. Nou ja, vooruit maar. Dan weer terugkijkend naar Oscar 1, 50 jaar geleden. Elke week even weer pakken zo'n bulletin van precies 50 jaar terug. En kijken wat er toen gebeurd was. Hè. Nou, de vorige bulletins, dat ging dan over de voorbereidingen voor de lancering. En de vorige keer vertelden ze al van, het kan nooit meer lang duren. Nou, nu dit bulletin van 12 december 1961 is dan het grote nieuws dat de Oscar-satelliet in een baan om de aarde zit. De allereerste Oscar. Nou, heel bijzonder natuurlijk. Met een Discoverer 16 lanceerraket vanaf Vandenberg Air Force Base in Californië. En ja, en die werd meteen ontvangen door allerlei amateurs tot en met een wetenschappelijk station bij de Zuidpool en zo. En op Hawaii, noem maar op, iedereen meteen aan het luisteren tussen 144.99 en 145.008. Daar zat hij ergens met een stevig CW-signaal, vond iedereen. En meteen begon iedereen natuurlijk de telemetrie te ontvangen en vooral ook de baan proberen te bepalen. Want er was natuurlijk nog niks bekend van paparameters en zo. En dat was de eerste keer. Dus dat was allemaal zelf gaan proberen te peilen en uit te meten. En over de hele wereld werkte iedereen daar aan mee. En zodra een beetje van de paparameters bekend waren, kon men uit gaan rekenen wanneer die dan ging passeren. En die gegevens werden dan rondgestrooid via W1AW, het clubstation van de ARRL. Maar ook door de Voice of America, notabene. Het grote omroepstation op HF, zeg maar, van de Amerikanen. Die besteden daar ook volop aandacht aan, hè. Om de baanpassages te gaan publiceren. Dat was echt een grote gebeurtenis toen. Over de hele wereld werden amateurs gewaarschuwd. Uiteraard nog helemaal geen internet en dat soort dingen. Dus dat ging allemaal heel moeizaam met telegrammen en uiteraard ook radioverbindingen heel veel. En op die manier werd dus de wereld gealarmeerd van, nou luisteren, nu is het zover. Zolang de batterij nog niet leeg is, moet die te ontvangen zijn. Nou, spectaculair. Als je vergelijkt met hoe dat nu gaat, is het natuurlijk wel heel anders. Maar ja, dat was de eerste, dus heel bijzonder. Ja, nu dan bijvoorbeeld Oscar 27, die een iets gewijzigd schema heeft. Daar zijn de gegevens wel van beschikbaar, maar nog niet gepubliceerd op de website. De standaard website voor Oscar 27, want die is nog kapot. Die zijn ze nog aan het repareren. Maar via andere wegen is er wel aan te komen. In Japan wordt weer gewerkt aan een CubeSat, maar eigenlijk een dubbele. Eigenlijk bestaat die uit twee satellieten. Bij de lancering zitten ze nog wel aan elkaar vast, maar daarna worden ze gescheiden. En dan krijg je de moeder- en de dochtersatelliet die via een draad aan elkaar vast blijven zitten. Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe lang die draad al moet worden, maar ze willen daar wat experimenten mee doen. En elkaar dan gaan fotograferen en zo. Ze zitten op verschillende frequenties natuurlijk. De moedersatelliet heeft een CW-baken van 80 milliwatt op 437-245 en de dochtersatelliet dan op 255, 10 kHz hoog. En verder hebben ze ook allebei een FM-telemetrie downlink met AX25, 1200 baud, 800 milliwatt met de moedersatelliet dan op 437-405 en de dochtersatelliet 437-425, 20 kHz hoog. Dat is dan van de Kagawa Universiteit in Japan. En er is op internet al het een en ander over te vinden. De lancering zou waarschijnlijk ergens volgend jaar plaatsvinden naar een baan tussen 600 en 800 kilometer hoogte. Zond zich gewoon de baan. Dus weer een nieuw soort experiment wat eraan zit te komen. Ja, het Shadow Experiment op het Space Station. Vorige week al verteld dat ze ze even uitgesteld naar mei, juni zo'n beetje. Omdat ze nog even wachten op de komst van een nieuwe transceiver, amateur transceiver die naar het Space Station wordt gestuurd binnenkort via een Progress vrachtschip. En ook willen ze de bemanning even meer tijd geven om de zaken goed voor te bereiden. Dus het gaat even nog duren. Maar dan gaat dat verhaal weer van start. Ja, ook al vorige keer gemeld de Straight Key Night op 1 januari. Voor iedereen die erin geïnteresseerd is. Morse verbindingen op alle amateursatellieten. Met een gewone Morse sleutel 24 uur lang. Niet echt een contest, maar gewoon een gezelligheidsactiviteit. Er zijn wat stations in de Pacific op een paar eilanden die actief gaan worden in de komende periode in eind december of begin januari. Ook trouwens op alle HF-banden, maar dus ook via de amateursatellieten. En ja, het zal wel buiten ons bereik zijn, maar misschien toch interessant om op HF te kijken. Het gaat om JD1, Ogasawara-eiland. En dat wordt Juliet Delta 1, Bravo Lima Yankee. Een paar, of in ieder geval een Japanse amateur die daar actief gaat worden. De laatste week van december. En verder Kilo Hotel 0, Mariana Eiland. Daar gaan twee Japanse amateurs actief worden als Kilo Hotel 0 Uniform Yankee en Kilo Hotel 0 Kilo. En dat is dan ergens een lang weekend, 7 tot 10 januari of zo. Weliswaar buiten ons bereik, maar wie weet. ARIS-activiteiten zijn er weer geweest. Begint op gang te komen. Quebec in Canada is goed gegaan. Er staat er eentje voor morgen op het programma met Japan en een rechtstreekse verbinding. Dat zullen wij dus niet mee kunnen luisteren, maar toch. In Amerika hebben ze dus wat nieuwe procedures voor het aanvragen van ARIS-verbindingen. Voor 30 januari moeten de aanvragen ingediend zijn voor de periode 15 juli volgend jaar tot 15 januari 2013. Dat half jaar. Maar goed, daar hebben wij vanuit dit deel van de wereld blijkbaar niks mee te maken. Dus dat is voor ons niet zo interessant dan. Verder Delphi Next, ook al eerder over gehad. De volgende satelliet van de Universiteit van Delft. Opvolger van Oscar 64, Delphi C3. Die Delphi Next die zit eraan te komen. Lancering waarschijnlijk in september volgend jaar. Met een Russische Dnieper raket. En die zal daarbij dezelfde frequenties gaan gebruiken als Delphi C3. Oscar 64, dus daar hoef je geen aparte dingen voor te doen. Als je die kon ontvangen, kun je deze ook ontvangen. Behalve dan dat hij ook een S-band downlink erbij krijgt voor high-speed data downlink boven Delft. Maar verder is ook op 2 meter uplink, 70 centimeter downlink. Moet erbij komen. En dat is dan trouwens, oh nee, omgekeerd. 70 uplink en 2 downlink, dus ja, inverting. 400 milliwatt PEP. En dat zou nou wat betrouwbaarder moeten gaan werken. Waarschijnlijk gaat ook de Rascal software of een nieuwe versie daarvan dus weer gebruikt worden. Voor de telemetrie ontvangst en decodering en doorsturen naar Delft. Op dezelfde manier als met Oscar 64. Er zitten allerlei leuke experimenten in. Ze gaan weer met verschillende zendontvangers werken, maar dan ook met backups, hè, dus dat het niet allemaal kapot kan en daarmee definitief weg is, maar altijd ook een backup. Hetzelfde voor de boordcomputer en zo. Dus gaan voor het eerst eens met standregeling werken. Weer experimenten met zonnecellen en dergelijke. S-band downlink 4 op 2401.5. En wat betere datatransmissie met errorcorrecties, zeg maar. Dus wat betrouwbaardere datatransmissiemogelijkheden. Dan bij Amsterdam is een nieuwe eindredacteur begonnen met voor het Amstel Journal. Of die begint per 1 januari eigenlijk. Iemand die vroeger ook al binnen Amstel een grote rol heeft gespeeld. Zelfs even president is geweest van Amstel. Dus die weet er alles van. Verder is ook een nieuwe vice president educational outreach. Educatieve relaties en zo afgesproken. En die gaat veel meer aandacht besteden aan alle educatieve bemoeienissen, zeg maar, van Amstad. Want daar zit toch heel veel toekomst, hè. Ze willen veel meer samen gaan werken met name universiteiten. Om zodoende ook een rol te spelen bij de bouw en ontwikkeling van de verschillende CubeSats die er natuurlijk toch volop aan zitten te komen. Om zodoende ervoor te zorgen dat Amstad ook daarmee de kans krijgt om ook wat apparatuur extra in zo'n CubeSat te krijgen. Zoals een amateurenlesstation of zo. En dan snijdt het mes dus aan twee kanten. De bouwers van de CubeSats hebben vaak niet zoveel verstand van hoogfrequent. Zenders, ontvangers, antennes en dat soort zaken. Daar kan Amstad ook goed bij helpen. En dan staat er tegenover dat Amstad dan weer kan zeggen van, nou ja, doe onze lol en stop er even nog een extra dingetje bij. Op die manier kan er dan heel wat geregeld worden. En dan kunnen we meeliften met al die verschillende CubeSats. Ja, er zitten natuurlijk toch al verschillende projecten op dit moment aan te komen. In Engeland de CubeSat FunCube. Met een lineaire lesstation van 70 naar 2. En dan ook de U-Cube. Een CubeSat van de UK Space Agency. Waar Amstad UK meteen ook aan meewerkt. En dezelfde zendontvangapparatuur, zeg maar, instopt als die van FunCube. Dus dan krijg je nog een keer zo'n lineaire lesstation van 70 naar 2 in U-Cube. Allebei lancering eind volgend jaar te verwachten. Dus op die manier zie je dat zo'n samenwerkingsverband toch wel leuke dingen kan opleveren. Amstad ZL, Nieuw-Zeeland, is nog steeds bezig met KiwiSat. Die moet ook ergens volgend jaar toch wel eens gelanceerd gaan worden. Ook met 70 naar 2 lineaire lesstation erin. Dus dat belooft wat. Nou, en verder Amstad SA, Zuid-Afrika, bezig met verschillende satellietprojecten. Amstad NA, dus met Fox 1 en Fox 2. Fox 1 alleen FM, Fox 2 ook weer een lineaire lesstation erbij. En uiteraard hebben we nog steeds fase 3E van Amstad DL. De grote satelliet voor een hoge elliptische baan. Maar ja, daar wachten we nog steeds op een mogelijkheid voor een lancering natuurlijk. Dat is nog steeds niet helemaal geregeld, helaas. Ja, ARESSAT 1 doet het nog steeds prima. Hij zat de afgelopen periode natuurlijk een beetje onhandig in de nachtelijke periodes. Maar nu begint hij ook 's avonds weer voorbij te komen, dus mensen gaan hem weer wat vaker gebruiken. Telemetrie ontvangen en ook signalen relayeren, waaronder ook slowscan signalen en zo. En intussen is het dus maar weer afwachten wanneer die nou echt naar beneden gaat komen. Nou ja, omdat in de afgelopen weken de zonneactiviteit eigenlijk voortdurend heel laag is gebleven, ook in de afgelopen weken, terwijl dat helemaal niet te verwachten was. Er is helemaal geen röntgenuitbarstingen van betekenis en geen magnetische stormen geweest. Nou, dat heeft ertoe geleid dat datum waarop ARESSAT 1 zal gaan verbranden in de atmosfeer steeds verder naar achteren schuift. En ik schat hem nu ergens in de buurt van 3 of misschien wel 4 januari. En ook de komende dagen zal de zonactiviteit nog zeer laag blijven. Dus waarschijnlijk over 1 of 2 weken dat het nog flink oploopt, maar dat is nog maar afwachten. Maar voorlopig ziet het er allemaal niet best uit. Althans, als je zit te wachten op hoge zonactiviteit. Ook vanwege de HF-propagatiezaken en zo. Maar goed, dat betekent dat ARESSAT dus nog steeds langer leven blijft houden tot wel een eindje in januari kennelijk. Dus nou, we kunnen hem nog langer gebruiken, de hele kerstvakantie nog. En nog een heleboel telemetrie gaan ontvangen. En tegen de tijd wordt dat extra interessant natuurlijk, want dan krijg je de temperatuurverhoging. En de meting van het Koersk-experiment die dan moet laten zien dat er inderdaad meer lucht gezien wordt in de buurt van de satellieten en zo. En er komen nog meer leuke effecten aan. Dat zien we later nog wel. Dus Ja, allerlei mensen zijn daarin getoken, beginnen nu allerlei modellen te ontwikkelen voor te rekenen aan een satelliet die naar beneden komt en zo. Dus dat geeft weer een leuke spin-off wat dat betreft. Verder is er een lancering te verwachten binnen niet al te lange tijd van de NASA met een heleboel satellieten. Daar zit diverse, kijken, ja, er moeten 9 CubeSats in komen. Naast enkele anderen. Daar zit dus als hoofdsatelliet eigenlijk de hoofdpayload is Lares. Een grote wetenschappelijke satelliet, nou ja, groot, in ieder geval een bol en met een heleboel laserreflectors erin. Daar gaan ze met lasers vanaf de aarde heel nauwkeurig de positie van de satelliet meten en daar hele nauwkeurige berekeningen uithalen om precies te bepalen of nou precies gebeurt wat er verwacht wordt dat er gebeurt met de satelliet. Dat gaat echt op millimeters werk, dus daar willen ze speciale trucs mee uithalen. Maar goed, verder zit er in die raket een heleboel andere objecten. Tot 9 CubeSats en 1 MicroSat. Die MicroSat is dan AlmaSat 1 van de Universiteit van Bologna in Italië. En die moet dus een heleboel experimenten aan boord krijgen die gebruikt gaan worden om ontwikkelingen te bekijken van latere CubeSats en andere satellieten die ze gaan bouwen. Dus dat is een belangrijk ding waar een heleboel zaken uitgetest gaan worden. Nou, verder een hele rits een hele rits CubeSats. Nou, daar zijn er nu 6 van afgeleverd en er kunnen er 9 in. Ze hebben 3 van die P-pods met elk 3 CubeSats, tenminste enkele CubeSats. En ze hadden ook nog een paar reserve. En nou is dus de vraag welke er nou precies in komen. 6 zijn er, maar de andere 3 is nog niet helemaal zeker of ze wel komen en zo ja, welke. Maar goed, die gepland zijn in elk geval PW-SAT 1 van de Universiteit van Warschau met ook een relaisstation erin voor amateurs. Met downlink op 70 centimeter, een CW-baken, BPSK, noem maar op. En ook een relaisstation erin, verder van 70 naar 2. FM-uplink, dubbelzijwand, downlink. Dat is weer eens iets anders. Lijkt een beetje op Oscar 16, wat hij de laatste periode nog deed. Maar goed, daar krijgen we later nog veel meer gegevens van. Verder Robusta, satelliet uit Frankrijk van de Universiteit van Montpellier, nummer 2. En die gaat stralingsmetingen doen aan bipolaire transistoren. We willen eens kijken hoe dat in de ruimte zich blijft gedragen. SwissCube 2 van de Polytechnische School in Lausanne, opvolger van SwissCube 1, die dus onlangs aan amateurs is overgedragen. Of die erin komt, is nog even de vraag. Verder satelliet van de Universiteit van Vigo in Spanje. Nog even afwachten. UniCubeSat, Universiteit van Rome. AtmoCube van de Universiteit van Trieste. E-Star van Polytechnische scholen van Torino, Turijn dus, in Italië. UFTI 1 van de Universiteit van Luik in België, de D-Star-satellieten. Goliath van de Universiteit van Boekarest in Roemenië. MASSAT van de Budapest Universiteit van Technologie en Economie. Nou ja, daar komen een hele rits van die satellieten, bijna allemaal downlink op 70 centimeter. En de meeste dus alleen maar downlink, maar er zijn er ook nog bij die dus ook echt het relaisstation gaan spelen. Nou, afwachten welke dat nou precies worden binnen enkele weken, moet dat natuurlijk definitief besloten zijn, want de lancering is een beetje te verwachten eind januari. Dus daar moeten ze toch wel op tijd bij zijn als ze nog iets willen afleveren. Dus er is een hoop discussie over hoe is de status, welke wordt het nou. En wat gaat hij precies doen? Want er veranderen nog wel eens wat gegevens links en rechts. Goed, AST1. Vorige week al aangegeven, die is dus actief geworden met relayeren van packet. Van 2 naar 70. En die is inderdaad ontdekt, zeg maar, door veel amateurs wat hij aan het doen is. Want het was niet allemaal even duidelijk, maar ze zijn hem echt aan het gebruiken geweest. En sinds een paar dagen doet hij het weer even niet meer. Wat betreft het relayeren, wel nog baken op de downlink. Maar verder is het even onduidelijk of de DGP er nog werkt. Hij blijkt verder nu 2 uplink frequenties te hebben. Aanvankelijk zou het er maar 1 zijn, 145.825, maar hij heeft er toch 2. Het blijkt nu dat alleen 1200 baud uplink zit op 145.825 en de 9600 baud uplink zit op 145.980. En de downlink is voor allebei de modus wel 437-345. Dat blijft hetzelfde. Dus dat was even zoeken. Maar blijkt het nu te werken. Maar goed, verder is hij dus volop gebruikt voor packet. En dat blijkt wel te werken. Of hij nou inmiddels in dit weekend gereset is, zoals eigenlijk gepland was, is nog niet duidelijk. Maar er is wel iets veranderd aan de werking. Nou ja, voor binnenkort moeten wij er goed meer van. NASA die biedt aan om zeg maar CubeSat en andere satellietprojectjes alvast dus te testen aan ballonnen die ze beschikbaar stellen. Ballonnen op hele hoge, grote hoogten, tot 30 kilometer. En dan kun je alvast eens een keer het idee gaan uitproberen van een project wat je echt in een satelliet zou willen stoppen. Dus dat is een nieuw project waar ze aan meewerken. Ja. Trouwens even die 9 CubeSats die er binnenkort is aankomen, die moeten dus worden gelanceerd met een Vega-raket. Hè. En wel de allereerste testlancering van een Vega, van de ESA. Een compleet nieuwe raket. Een kleine versie van een kleinere raket dan de grote Arianes. En die Vega die moet dus nou voor het eerst getest gaan worden in januari. En daarbij nemen ze meteen al een heleboel satellieten mee. Dus ze vertrouwen er blijkbaar wel dat dat goed gaat. Verder. Even kijken. Ja, Voyager 1. Die is inmiddels echt aangekomen bij de rand van het zonnestelsel. Dat kunnen ze merken aan het gedrag van, zeg maar, van de omgeving. De zonnewind die begint nu langzaam af te nemen tot nul. De deeltjesstroom van de zon naar buiten toe, dat is echt niks meer. Het magnetisch veld begint te draaien. Het begint een andere richting te buigen. En er beginnen nu deeltjes te zien met de apparatuur, deeltjes die van buiten komen. Van buiten het zonnestelsel, hoge energetische deeltjes die in de omgekeerde richting vliegen. En ze verwachten eigenlijk binnen enkele maanden, hoogstens jaren, dat ze echt definitief dan in de interstellaire ruimte terechtkomen. Wat dus aan allerlei dingen te zien moet zijn. Dus dat wordt een interessante periode. De Voyager 2 die in een andere richting vliegt, die zal over een paar jaar hetzelfde gaan beleven. Dus dat worden leuke experimenten die kant op. Verder, SpaceX, de eerste commerciële organisatie die bezig is om mee te gaan doen met vluchten naar het Space Station, die zijn een heel eind op weg. De volgende lancering van die grote raket naar het Space Station zal zijn op 7 februari nu. Hebben ze even nog uitgesteld gehad, maar ze zijn al bezig met allerlei testen en toestanden, allerlei officiële dingen. En dan gaan ze dus hun vliegtuig richting de Space Station sturen. En intussen heeft NASA ook toestemming gegeven om dat ding echt aan te koppelen aan het Space Station. Als het allemaal goed werkt natuurlijk. Maar eerst moeten ze in de buurt van het Space Station komen en eromheen gaan navigeren. En er vlak langs vliegen en demonstreren dat ze ook een nadering kunnen afbreken als dat nodig zou zijn en zo. Als dat allemaal goed gaat, dan mogen ze heel dichtbij komen. En dan koppelt hij die echt zelf aan het station. Maar hij gaat er heel dichtbij vliegen. Ze dat hij dan met een manipulatorarm van een space station gepakt kan worden uit de ruimte en dan zelf met die arm naar het space station wordt getrokken en aangekoppeld. Space station transporteren. Er is er weer een mogelijkheid bij en dat zou dan de allereerste keer zijn dat dat door een commerciële organisatie gedaan wordt. Dus dat beloof ik ook. Als dat gaat lukken, dan zullen we dus in januari al het een en ander over horen. Verder even nog de CubeSats die uit wordt gelanceerd. Was dus even verwarring over welke Keplers aan welke waren. En het ziet er toch inderdaad naar uit, na enkele meting, dat twee van de CubeSats aan elkaar vast zijn blijven hangen. Maar die zitten met drieën in de B-pot en dan worden ze naar buiten geduwd. Maar blijkbaar lukt het dus soms niet om die CubeSats los te krijgen van elkaar. Die blijven misschien aan elkaar haken of zo. Dat is dus nu gebeurd met M-Cubed en E1P. Die ook een andere naam heeft gekregen intussen. Maar die twee, daar klopt iets niet met de Kepler-sets. Dat was al heel verwarrend. We leken de Kepler-set te missen. Maar nu verklaart dat wel waarom. Want er zitten er gewoon twee aan elkaar vast. En dat is ook te zien aan de signalen. Als je de Doppler-curves meet, die zijn exact gelijk. Dus die satellieten zijn geen onafhankelijke satellieten, maar ze zitten aan elkaar. Nou ja, ze doen het toch goed. Dus op zich is dat blijkbaar niet zo erg. Maar het is wel een merkwaardig verschijnsel natuurlijk. Goed, verder is het wachten op de volgende lancering naar het Space Station van een nieuwe bemanning. En die staat nog steeds op het programma voor 21 december. Met Kononenko, Tom Pettit en onze Nederlandse André Kuipers. Begint langzamerhand al wat aandacht aan besteed te worden in de media. En naast de tv natuurlijk ook volop. Alle traditionele procedures worden afgerammeld waarbij allerlei bezoekjes worden gebracht aan traditionele bekende plekjes in Moskou. En nou goed, ze zijn inmiddels vertrokken naar Baikonur. Daar zit de bemanning nu al. De laatste paar weken besteden ze daar nog aan voorbereidingen, trainingen en zo. En dan gaan ze dan op het 21ste gelanceerd worden. Is natuurlijk wel spannend. Zo'n ijskoude lancering. Vandaag ook nog eventjes een lancering van een proton gezien van Baikonur. Er lag daar sneeuw. Het was min 15. En toch geen probleem. Ze lanceren gewoon. Dus dat zal ook met de lancering van André wel een interessant effect worden. Maar goed, we zullen het allemaal horen. Nog even kijken naar de amateursatellieten. Zo in het algemeen Arisat. Dus nog steeds actief. Af en toe dan schijnt het toch moeilijk te zijn om een signaal van te krijgen. Hij wordt niet altijd overal ontvangen, terwijl dat misschien te verwachten was. Want ja, batterij doet het niet, dus het is echt oppassen. Hij moet wel in de zon zitten en zo. Oscar 7 blijft prima functioneren, zowel in mode A als mode B, althans afwisselend. Oscar 11 die is sinds de avond van de 7e december weer uitgeschakeld. Die zit dus weer in een periode van 10 dagen uit. Oscar 27 doet het prima, 29 nog steeds niet. Oscar 44 af en toe wel een losse packet, maar daar kun je niet al te veel van verwachten. Oscar 50 en 52 doet het prima. Ja, Oscar 51, zoals bekend, sinds vorige week buiten bedrijf. Oscar 68 alleen telemetrie. Oscar 64 natuurlijk ook, maar die blijft het gewoon doen. Space Station, af en toe is een ARS-verbinding. Nog niet zoveel, maar die nieuwe bemanning die zal dat geleidelijk wel gaan oppikken. En verder over het algemeen wel packet beschikbaar op het Space Station. Hoewel de laatste dagen er wat problemen mee leken te zijn. Hij zit ook op 70 af en toe. En het lijkt dat hij nou niet meer werkt als die gebieder, maar alleen data downlink heeft of zoiets. Een beetje raar verhaal, maar goed. Daar horen we nog wel meer van. Dus dat zijn zo eventjes de dingen van deze week.